Vanavond een spannend onderwerp. Wordt het nog Pasen voor Judas? Het is net Pasen geweest voor ons, maar wordt het dat ook nog voor Judas? Toen ik hierover nadacht, en ik moet eerlijk zeggen, dit onderwerp heeft me behoorlijk wat voorbereiding gekost. Het heeft ook mee te maken dat er behoorlijk wat vooroordelen en oordelen zijn over Judas. Dat het heel moeilijk is om nog onbevangen het Nieuwe Testament te gaan lezen. Omdat je natuurlijk zelf ook al die beelden in je hoofd hebt zitten. Ik kwam bij deze uitspraak terecht. Die vond ik wel heel typerend als je het hebt over nadenken over Judas. Moet u eens even rustig lezen. Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Die vond ik op de een of andere manier vond ik hem wel passen bij het thema van vanavond. Als ik kijk, ik heb zo her en der eens gelezen, wat wordt er nou over Judas geschreven in orthodoxe kring. En daarmee bedoel ik bij mensen die de Bijbel als het woord van God zien, want daar gaat het ons om, en zo zien wij dat ook. Dan is het over het algemeen, ja, wordt Judas letterlijk of figuurlijk al vrij snel afgemaakt. En erg veel verder komt men dan niet. Nou, vanavond wilde een poging wagen, en ik zeg niet dat het uitputtend zal zijn hoor, maar een poging wagen is gewoon goed het Nieuwe Testament te gaan lezen van wat zegt de Bijbel nou precies over Judas. En dan komen we aan het slot wel uit of het nog Pasen wordt voor Judas of niet. Ja, hier konden we niet omheen, hè. Peter had het al aangekondigd. Volop in het nieuws. Ik heb de Discovery of de National Geographic documentaire nog niet gezien. Dus daar kunt u mij meer over vertellen dan ik erover weet. Ik heb wel de NCRV documentaire erover gezien. Een hele leuke documentaire trouwens hoor. Dit is zo'n stukje van het Judas Evangelie. Nou, misschien kunt u een stukje voorlezen. Nou, dat valt niet mee, hè. Nou, het is een heel spectaculair verhaal hoe dat document weer tevoorschijn is gekomen. Ik heb begrepen dat het een originele is. In die zin, het is geen vervalsing. Het is uit ongeveer 150 na Christus. Het is Judas Evangelie. Maar, om het gelijk even wat te relativeren. Het is één van de honderden apocryfe evangeliën. Oftewel buitenbijbelse evangeliën. En één van de vele tientallen gnostieke evangeliën. He, dus dat relativeert de waarde een klein beetje. In die zin, dit evangelie van Judas, wat Judas geschreven zou hebben, maar het is voor het eerst pas in 150 na Christus opgedoken. Dus Judas heeft dat natuurlijk nooit zelf geschreven. Maar dat is gnostiek en dat betekent zoiets als, het gaat om je geest. Al heel vroeg in het christendom kwam die beweging op. En die beweging heeft heel veel invloed gehad. Het gaat om je innerlijk. Je uiterlijk. Ja, dat is een soort kerker. Zeiden die gnostische mensen. Die zeiden, wij zitten eigenlijk gevangen in ons lichaam. Het lichaam en alles wat met het lichaam te maken heeft, is slecht. Maar je ziel is puur. En die moet bevrijd worden uit de ketens van je lichaam. Dat is wat... Wat gnostieke mensen geloven en denken. En dat heeft ook zeer veel invloed gehad op het vroege christendom. Nou, en dat zie je onder andere terug in dit evangelie van Judas. Ja, naast dat het natuurlijk... Het wordt behoorlijk met behoorlijk wat tam-tam in de publiciteit gezet. Er zullen waarschijnlijk zo hier en daar wat dollartekens en wat eurotekens ook wel rinkelen. He, de Da-Judas-code of zo. He. Dat kan natuurlijk goed verkopen. Henk Schutten heeft er een boek over geschreven. Is net uit het Judas-evangelie wat Joden, Christenen en Moslims niet mogen weten. Nou, wat we niet mogen weten, dat willen we graag weten. Dus dat doet de verkoopcijfers natuurlijk altijd goed. Het slotfragment van het Judas-evangelie, dat is wel interessant. Dit zijn de laatste paar versen van het Judas-evangelie. En zij, de schriftgeleerden, letten nauwkeurig op hoe zij hem, Jezus, gevangen konden nemen, want zij vreesden het volk. Wij zeiden, hij zal in hun handen komen zoals geprofeteerd is. Ze gingen naar Judas en zeiden tot hem, hoewel jij goddeloos bent op deze plaats, nu ben je de ware discipel van Jezus. En hij antwoordde hen overeenkomstig hun wens. En Judas ontving geld en hij gaf hem over. En dat is dan het einde van het evangelie van Judas. In dit evangelie wordt Judas gepresenteerd als de ware discipel. Want hij had het echt begrepen. De andere discipelen snapten er niks van. Want hij heeft Jezus eigenlijk verlost. Want wat wilde de Heer Jezus graag? Hij zat gevangen in de kerker van zijn lichaam en hij wilde bevrijd worden. En zijn dood was dan de bevrijding van zijn ziel. Nou, allemaal onbijbelse gegevens die je in de rest van de Bijbel helemaal niet tegenkomt. Die ook in het Nieuwe Testament niet geleerd worden. Dus in die zin kunnen we er niet zoveel mee. Hè, maar ik wil het toch even noemen, omdat u er zoveel over leest en zoveel over hoort. Je zou kunnen zeggen, we zitten vanavond tussen twee vuren een beetje in. Zo voel ik dat een klein beetje voor mezelf. Aan de ene kant het beeld wat over het algemeen geschetst wordt vanuit orthodox-christelijke hoek. Judas als een schurk. Moet eens even kijken. Ik heb even de Vandalen erop nagelezen. Dit is het beeld wat wordt geschetst. Je ziet het al in de Nederlandse taal ook. Judas, verraderlijk mens, verrader. Judaskus, verraderlijke kus. Judasloon, verradersloon. Judaspenning. Nou ja, dat heeft er dus niks mee te maken, de Judaspenning. Nou ja, die staat er ook tussen. Ja. Tweejarige kruisbloemen geplant. Ja, anders denken de luisteraars, wat zegt hij nu? Met platte zilverwitte vruchten. Nou ja, als er een bioloog zit die hier nog wat van Judas uit weet te halen, dan het zal vast en zeker ook een link hebben, maar die ontgaat mij nu even. Judassen, geniepig plagen, pesten. En een Judasstreek, verraderlijke streek. Nou ja, je moet wel lef hebben om nog iets leuks te zeggen over Judas, zou ik bijna zeggen. Als je ziet wat een ongelooflijk vooroordeel er is over Judas. Dat is de ene kant. En dan zie je dat Judas evangelie aan de andere kant. En dan wordt hij als een soort held neergezet. Ja, dat kan altijd in je eigen evangelie. Hè? Dan kun je zelf altijd een held maken. Hij is de ware discipel. En hij heeft het echt goed begrepen. En die andere snapt er helemaal niks van. Nou, tussen die twee vuren in gaan we gewoon maar eens proberen om de Bijbel te lezen. En eens te kijken van wat staat er nu eigenlijk. Ook in de kunst is er een hele negatieve beeldvorming over Judas. Zomaar even een paar plaatjes. Altijd staat het verraad van Judas voorop. Judas die zijn heer een kus geeft. Ondertussen zie je daar links onderin Petrus nog een oor afsnijden. Het is al met die discipelen van de Heer Jezus. En uiteindelijk laten ze hem allemaal in de steek. Nou, we gaan eens proberen een profiel van Judas te schetsen. Hoe zag Judas er nu uit? Het eerste wat opvalt is, Judas is in de Bijbel één van de twaalf. Oftewel, hij hoort bij de intieme groep rondom de Heer Jezus. Hij is niet zomaar iemand, nee, hij is één van de twaalf. Een tekst waar je dat bijvoorbeeld vindt is in Matthäus 10. Heb ik. Ja, ik heb mijn Bijbels volgens mij nog daar. Kun je het netjes op het hoekje leggen, Peter? Heb ik het wel op de beamer staan, maar ik wil graag ook er wat omheen lezen. Oh, fantastisch. In Matthäus 10, het eerste vers, daar staat: Daarop riep hij, de Heer Jezus, zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus. Thomas en de tollenaar Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus. Thaddeus trouwens, heette ook Judas. Hè? Judas, niet Iscariot wordt hij genoemd. En zijn bijnaam was Thaddeus. Dus bij de 12 zaten twee Judassen. Net zoals trouwens twee Jacobussen. En tenslotte Simon Caneus en Judas Iscariot die hem zou uitleveren. Nou, dat heeft Matthäus er natuurlijk later bijgeschreven, want dat was toen nog niet bekend. Dus, met andere woorden, Judas was geen randfiguur. Nee, Judas hoorde er helemaal bij. Eén van de 12. Door de Heer Jezus notabene zelf uitgekozen. Hij heeft ook helemaal deelgenomen die 3 jaar aan alles wat de discipelen hebben meegemaakt. Hij heeft meegeleerd, hij heeft meegebeden, hij heeft meegestreden. Hij heeft ook alles achter zich gelaten en hij is de Heer Jezus gevolgd. En hij kreeg ook die autoriteit om onreine geesten uit te drijven, elke ziekte en elke kwaal te genezen. Dat heeft Judas allemaal meegemaakt, dat heeft hij allemaal gedaan. En er zijn trouwens, zei ik al in het Nieuwe Testament, meer Judassen. Denk maar bijvoorbeeld aan de stamvader van de Heer Jezus. In Matthäus en Lucas wordt hij genoemd de stamvader van de Heer Jezus, Juda. Juda is ook, is gewoon de Hebreeuwse naam voor Judas. He, dus een van de zonen van Jacob heette ook Juda of Judas. Denk bijvoorbeeld ook aan een van de broers van de Heer Jezus. Dat lezen we in Matthäus 13, daar wordt hij genoemd. Een van de 4 broers, Jezus had 4 broers. En een van zijn broers heette Judas. Waarschijnlijk kent u hem wel van de brief van Judas. Helemaal aan het einde van de Bijbel, vlak voor Openbaring, heb je het kleine briefje van Judas, de broer van Jezus. Die lijst is nog volop uit te breiden. Er zijn dus heel wat Judassen. Dus als je het hebt over, wordt het nog Pasen voor Judas? Is misschien wel de eerste vraag, ja, maar over welke Judas hebben we het nu eigenlijk? Maar toch heeft hij er waarschijnlijk niet over getwijfeld, welke Judas dat was, toch? Dus er is ook niemand meer die zijn zoon Judas tegenwoordig noemt. Dus kennelijk heeft die ene Judas het in het PR zo slecht gedaan, ja, of goed gedaan, het is net wat voor PR je hebt natuurlijk, maar dat Judas uit hen boze is om nog als naam te geven. Terwijl, is ook heel typisch trouwens, ook apart, dat wij gelovigen identificeren ons graag met figuren uit de Bijbel. Bijvoorbeeld, we identificeren ons graag bijvoorbeeld met een figuur als Petrus. Dan zeggen we, nou zeg, jij zegt ook direct wat, je bent net Petrus. Maar het typische is, bij Petrus gaan we er nog zover mee dat we zeggen, ja, en hij was zo, en uiteindelijk liet hij Jezus ook in de steek. En hij verloochende zelfs zijn Heer. Maar dat is allemaal niet zo erg. Want het kwam weer goed. Hij kijkt Jezus weer in de ogen. Dus wij identificeren ons voluit met Petrus. Maar ik hoor niemand zich identificeren met Judas. Kennelijk is er ook onder zonde en zonde zijn kennelijk 2 dingen. Misschien meten we met 2 verschillende maten. De ene zondaar is erger dan de andere zondaar. En met de ene zondaar wil je wel identificeren, maar met de andere zondaar niet. Typisch. Het heeft met die beeldvorming te maken. Maar, begin, hij is 1 van de 12. Hij is geen randfiguur. Hij hoort er helemaal bij. Hij zit in het centrum van waar de Heer Jezus mee bezig is. Judas Iscariot. Wat betekent dat eigenlijk? Het woordje isk, dat betekent letterlijk man. En Kariot is een plaats in Judea. Dus Judas Iscariot betekent letterlijk man uit Kariot. Een plaats in Judea. En ik had al gezegd dat Judas de Griekse naam is voor Juda. Het is trouwens apart, want Judas is de enige discipel die uit Judea komt. Die uit Juda komt. Uit Judea. Alle andere discipelen komen uit Galilea. Dus er komen er 11 uit Galilea en 1 komt uit Judea. Zal dat toeval zijn? Ik denk het niet. De Heer Jezus zelf kwam ook uit Judea. Dus je zou kunnen zeggen, Judas en Jezus waren het nauwst met elkaar verbonden als je kijkt naar hun afkomst. En Jezus als de zoon van David. En ook Judas kwam dus uit Judea. Nou was er nog een heel belangrijk verschil tussen Galilea en Judea. Want Galilea werd volslagen niet serieus genomen in het toenmalige Israël. Galilea, dat waren halve heidenen. Die mensen namen je niet serieus als het om religieuze zaken ging. Het waren van die randkerkelijke. Oh, die willen ook een keer wat zeggen. Die worden toch binnen de kerk niet serieus genomen. Nou, zo moet je dat een beetje in Israël zien, hè? Galilea. Nou, ja, leuk als ze ook wat zeggen. Maar Judea, dat zijn mensen van de Torah. Dat zijn mensen die de wet nauwgezet navolgen. Dat zijn mensen waar je op kunt bouwen. Zo werd dat in Israël een beetje beleefd. Elf uit Galilea, Judas uit Judea. Apart. Als er staat dat Jezus gesprekken voerde met de Joden, dan wordt er over het algemeen, wordt er niet het hele Israël mee bedoeld, maar er wordt bedoeld Judea. Jezus had veel gesprekken, maar ook veel conflicten, juist met mensen uit Judea. Hij was in Galilea, was hij populairder als in Judea. Daarom had hij ook, dat zie je ook aan zijn volgelingen. Er waren weinig schriftgeleerden en fariseeën, dat zijn allemaal Judeërs, die zijn volgelingen waren. Nee, zijn volgelingen bestonden uit hoeren en tollenaars en zondaars uit er zelfs. Dat was ook een van de redenen waarom die in Judea absoluut niet serieus genomen werd. Hoe zit dat nou? Judas wordt altijd neergezet als verrader. Was hij dat nu? Ja. Ik bedoel, ik weet al wat hij gedaan heeft. Daar gaan we vanavond nog bij stilstaan. Maar wordt hij in het Nieuwe Testament nou verrader genoemd? Nou, in onze vertaling wel. Bijvoorbeeld in Johannes 13. Ik pak dat vers er even bij. Ik lees trouwens uit de NBV-vertaling. Johannes hoofdstuk 13. En we zijn wat bezig met het profiel, met een profielschets van Judas. Johannes 13, daar staat, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. En Jezus in deze Bijbelvertaling ook weer, alhoewel in de NBV-vertaling er veel minder gekozen is voor het woordje verraden dan in de MBG-vertaling. Maar ook hier het woord verraden als vertaling. Nou, dat zet ons in dit geval toch op een fout spoor. Het Griekse woord dat in onze vertalingen met verraden is vertaald. Trouwens, het komt ongeveer dit Griekse woord, paradous of paradidomi. Sorry voor de wonderlijke klanken, maar dat is nou helemaal Grieks. Dat Griekse woord komt in het Nieuw Testament zo'n 120 keer voor. En het wordt nog geen 20 keer vertaald met verraden. En u raadt het al, wanneer wordt het vertaald met verraden, denkt u? Heel goed, ik hoor het u fluisteren. Alleen als het gaat over Judas. En in alle andere gevallen wordt het anders vertaald. Hoezo interpretatie? Hoezo is een vertaling al een stukje uitleg of een stukje inleg? Dat is net hoe je het zegt. Want het is een vorm van het werkwoord parodidomi, zei ik al. Volgens de studiebijbel heeft dit werkwoord verschillende betekenisnuances. Het kan betekenen overhandigen of overdragen. Overleveren of uitleveren, overleveren of overbrengen, overlaten of toelaten. Alleen, het kan één ding niet betekenen en dat is verraden. Dus, als je vertaalt met verraden, ben je één van deze woorden aan het interpreteren, maar ben je eigenlijk al niet meer echt aan het vertalen. Maar zo sterk kan soms de beeldvorming zijn, hè, en het vooroordeel zijn. Dat je het zo gaat vertalen. Het is trouwens op veel meer plekken, heeft de NBV-vertaling gekozen voor overleveren, uitleveren, overdragen. Dat woordje paradidomi geen verraden kan betekenen, dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 32. Want daar staat het namelijk ook. En als je dat woord gaat vertalen met verraden, moet u eens kijken wat u hiervan dan gaat maken. Daar staat, ik lees even het in het verband, u kunt het alvast even lezen, u kunt wel even op laten inwerken het vers. Ik zoek het nog even op in Romeinen 8. Een schitterend slotakkoord daar van Paulus als hij het heeft over de gigantische liefde van de Heere God die hij ons laat zien in de Heer Jezus. Het begint in vers 31, dit slotakkoord van Paulus in hoofdstuk 8. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hen omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Zal ik u nu het even vertalen met verraden? Moet eens kijken wat het dan wordt. Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft verraden, ons met hem niet alles schenken? Dus als je Judas neerzet als verrader, op grond van dat Griekse woord, want dat staat er nu eenmaal, dan moet je de lijn ook maar doortrekken en dan moet je zeggen, ja, als Judas een verrader is, is God zelf ook een verrader. Want dan heeft hij zijn eigen Zoon verraden, staat hier. Als je dat Griekse woord met verraden gaat vertalen, als je het vertaalt met overgeven, heb je geen probleem. Ja, dus was Judas een verrader? Ja, Judas heeft de Heer Jezus overgeleverd. Kun je dat zien als verraad? Dat is wat anders. Maar hij was in die zin geen verrader. Had er gewoon een ander Grieks woord moeten staan. He, dus je moet de Bijbel wel lezen zoals het er staat. Want anders doe je mee aan een stuk beeldvorming, maar niet aan een stuk Bijbeluitleg. Nee. Nog een ander vooroordeel. Want we hebben het over profielschets. Dus dan moet je soms ook even de vooroordelen wat aanpakken. Dat is, Judas was een dief. Even kijken. Judas was een dief. In Johannes 12 komt dat beeld naar voren. En Judas was trouwens ook een dief hoor. Maar op een andere manier als soms wordt gedacht. Hè, want hij wordt letterlijk een dief genoemd in het Nieuwe Testament. Johannes 12. Ik lees even het hele gedeelte, want wat later op de avond komt dit weer terug in een ander verband. Johannes 12 vanaf vers 1. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen die hem zou uitleveren, ziet u het? Hier hebben ze het goed vertaald. Die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? 300 denarii, heeft u enig idee hoeveel dat is? Maria die was hier, verkwisten, ongelooflijk. Want 301 denarii is een dagloon. 300 denarii zijn dus 300 daglonen. De vanuitgaande dat je 6 dagen per week werkt, is er dus meer dan een jaarloon. Dus wat Maria hier doet, is eventjes meer dan een jaarloon, gooit ze zo over de voeten van de Heer Jezus heen. En Judas, die wordt daar niet goed van. Ja, dat zult u zo meteen beter begrijpen als we dit vers hebben gelezen. Want Judas, die kan dat helemaal niet hebben. Dat was een penningmeester, Judas, hè? Daar zitten we hier. En Judas als penningmeester, die dacht van, wat is hier aan de hand? Een meer dan een jaarloon, gooit ze zo over de voeten van Jezus heen. Ja, het ruikt dan wel lekker, maar... Judas Iscariot, een van de leerlingen. Waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Vers 7 is heel opmerkelijk, hè? Maria is de enige die doorheeft waar Jezus op dat moment mee bezig is. De andere discipelen die verwachten nog dat Jezus zijn messiaschap zal aanvaarden, dat hij koning zal worden, dat hij Romeinen het land uitschopt. Want hij gaat het verschil maken. Hij maakt het verschil. Maar Maria heeft goed geluisterd. Ja, Martha was aan het bedienen. Maar Maria luisterde, weet u het nog? Er is niks veranderd, hè? Martha is steeds aan het bedienen. Ze heeft er nog niks van geleerd. Maar Maria die heeft goed geluisterd. En Maria die gaat Jezus zalven voor zijn begrafenis. Heel opmerkelijk. En dan, vers 6 moeten we even bij stilstaan. Hè? Judas als dief. Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. He, armen, trouwens, dat Betanië, dat is heel zinnenbeeldig hoor, als je het hebt over de armen, want dat betekent het huis van de armen. He, dus er zit hier veel meer aan vast dan dit Bijbelgedeelte. Maar goed, we hebben het over Judas, dus we kunnen niet te lang blijven stilstaan bij afzonderlijke Bijbelgedeeltes. Nou, letterlijk staat daar, en de beurs, hij droeg de beurs en datgene wat hem toegeworpen werd. He, dus hij beheerde de kas en stal eruit. Nee, letterlijk staat hij droeg de kas. Hij droeg de kas. Ja, maar stal hij er dan niet uit? Jawel, maar op een andere manier. Dus hij bekommerde zich niet om de armen, hij beheerde de kas, hij droeg de kas. Oftewel, de kas bleef dicht. Hij droeg hem. Hij was dicht, die kas. Dus het was niet dat Judas geld stal voor zichzelf. Van nou, ik haal er stiekem wat uit. Nee, zijn diefstal was eigenlijk diefstal tegen de armen. Want die hadden recht op, maar hij gaf dat geld niet uit. Dus hij hield het in kas. Hij hield het in kas. Hij droeg de kas. Hij gaf het niet aan de armen. En dat was wel de opdracht. He, dus, het probleem is, het eigenlijke probleem is dat hij de beurs droeg. En hij gaf het niet uit. Hij hield de hand op de knip. En hij zorgde dat alles in de beurs bleef. En het gevolg was dat de armen niets kregen. En de armen, ja, die mochten blij zijn dat de rijken af en toe nog eens wat aan hun gaven. Want ja, als je zoals Judas bent, dan blijft de beurs dicht. En dan heeft hij grote voorraden en grote tegoeden, maar de armen die krijgen er niks van. Nou, het lijkt eigenlijk een klein beetje, Judas is in die zin de instandhouder van een systeem. Hij staat eigenlijk hier symbool voor een systeem wat zichzelf verrijkt, maar wat niet uitdeelt. Rijker worden, maar anderen laat je arm. Een kloppende kas, maar geen kloppend hart. Dus de kas klopte bij Judas altijd, maar er ging niks uit. Dus ja, dan komt Judas al een stuk dichterbij je. Judas, ja, je zou kunnen zeggen, leed een beetje aan geldzucht. Hij kon geen geld uitgeven. Ik weet, heel wat jaartjes geleden, ik had nog geen rode cent. Maar dan leef je toch een stuk zorgelozer, hoor, merk ik. Merkt u het niet? Dat hoe meer je hebt, hoe moeilijker je het uitgeeft. Ik kwam toen een vriend van mij tegen. Dat was in mijn koffiebarperiode van New for Christ. Ze hadden mij toen secretaris gemaakt. Nou, een grote blunder, hoor, want ik was een waardeloos secretaris. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ze hadden mij secretaris gemaakt en een wat ouder iemand, een jaar of 10 ouder dan ik, die zat ook in bestuur. En hij zei, daar kwam ik naar me toe. Hij zei, Wim, zei hij, weet je wat zo raar is, hè? Hij zei, hoe meer ik heb, hoe moeilijker ik het kan uitgeven. Dus ik wou mijn bankrekeningnummer al doorgeven en zo. Maar nee, dat bedoelde hij nou juist. Nou, dat is nou typisch Judas. Maar dat is toch het probleem van onze westerse wereld. Dat komt wel heel dichtbij. Hoe meer we hebben, hoe moeilijker we het uitgeven. De kas moet kloppen. En je moet toch wel wat achter de hand hebben. Ga dan een laatste cent uitgeven aan de armen. Nee, ben je gek? Nou, dus dat was Judas' probleem. In die zin was hij een dief. Nou, hoe mooi kunnen wij ons dan identificeren met Judas? Ik wel in ieder geval. Je wilt toch je zekerheid inbouwen? De hypotheek moet ook betaald worden. Nou, typisch Judas taal allemaal. En als je hoort van kerken, maar ook van gemeenten, die, ik weet niet hoeveel geld opgepot hebben liggen, want ja, er mochten zware tijden aankomen. Ja, maar die zware tijden zijn al lang bezig, hoor. Want we hebben namelijk armen in ons midden. En ook als je wat verder weg kijkt. Dus dat is een Judas systeem. Dus Judas als dief, ja, een heel ander soort dief. Hij stal uit de kas door het niet uit te geven. De rol van Judas gaan we nu naar kijken. De rol van Judas, en ik gooi wat aantekeningen door elkaar, dat vindt hij niet erg, ik zoek het er even bij. Nou, we beginnen te lezen bij Matthäus 16. Ik heb er boven gezet, gespannen verwachting. Matthäus hoofdstuk 16, er staat iets opmerkelijks. Jezus is daar met zijn discipelen op pad. En hij vraagt aan zijn discipelen van, joh, wie zeggen de mensen nou eigenlijk dat ik ben? Ze zou bijna kunnen zeggen, hoe kom ik over of zo? Nou ja, we doen het toch wat anders. We doen het een stukje dieper. Wie ben ik nu volgens de mensen? En ik lees even vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, een beetje het noorden van Israël, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Nou, meningen genoeg. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordt als eerste, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En dan in vers 20 spreekt hij nog even met zijn discipelen af wat ze met deze uitspraak moeten doen. Of niet mogen doen. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Sst, mondje dicht. Dit mogen alleen de discipelen weten. Alleen die 12 leerlingen van Jezus mogen weten dat Jezus de Zoon van de levende God is en dat hij de Messias is. Voor de rest mag nog niemand het weten. Heel apart. He, waarom dan niet? Nou, dat is een ander onderwerp. Maar niemand mag het verder weten. Dus de discipelen die krijgen een spreekverbod. Een spreekverbod van Jezus. Er staat in de MBG-vertaling zelfs, hij verbood het nadrukkelijk. He, hij hamerde erop. En, hou je mond! Nou, dat even tussen haakjes. Maar een gespannen verwachting. Want hij had het toegegeven. Hij was de Messias. Hij was de Zoon van de levende God. En dan komt Matthäus 21. De Heer Jezus gaat richting Jeruzalem. Want daar moest het allemaal gaan gebeuren. Jeruzalem, het hart van God. Jeruzalem, de woonplaats van de Almachtige. En als je een profeet bent en je stelt wat voor en als je Messias bent, dan moet je naar Jeruzalem toe, want daar moet je het koningschap op je nemen. En daar zal dat Messiaanse koninkrijk zal baanbreken, dwars door alles heen. Overwinning. We proclameren de overwinning, want dat doen we graag. En die discipelen zaten er helemaal in. Van nou jongens, we gaan er tegenaan. Jezus voorop. Ik zie het zo gebeuren. Ik zie het zo gebeuren. En in Matthäus 21, alle tekenen wijzen erop dat het ging gebeuren. Matthäus 21, vers 6. De leerlingen gingen op weg, ze naderden Jeruzalem. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. En wat gebeurt er dan als Jezus daar op die ezelin, het staat allemaal in de profetie, de Messias, de koning zal komen op een ezel. Je ziet het voor je ogen gebeuren. En wat gebeurt er dan? Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen riepen luidkeels, Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Nou, Messiaans. Verwachting tot aan de kleine tenen. Het tintelde iets in de lucht. Het zou nu gaan gebeuren. En hij wordt bejubeld door de menigte. En dan gaat het nog een stapje verder. Want Wat gaat Jezus dan als daad daar neerzetten? Niet heel bescheiden, heel vriendelijk. Nee, het eerste wat hij gaat doen is naar het huis van zijn vader. Ja, de Messias waardig, toch? Wat ging jij doen? Bidden? Nee hoor. Hij ging de boel daar eens eventjes op stelte zetten. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En riep hun toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. En dan komen er nog blinden en lammen naar hem toe en hij genas hen. En de hoge priesters en de schriftgeleerden maken zich zorgen. Want die zagen het ook natuurlijk gebeuren. En die dachten, ja, dat kereltje uit Galilea, wat gaat hij hier notabene verrichten? En de hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte. En hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. Wow, wat gaat hier gebeuren? En ze waren hoogst verontwaardigd. En ze zeggen tegen Jezus, hoort u wat ze zeggen? Nou, nu zal Jezus zich wel terugtrekken. En Jezus antwoordde hun, jazeker, hebt u er nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Ja, klopt allemaal als een bus. Maar dan, in vers 17, zo liet hij hen staan en dan ging de stad uit. Het momentum is weg. Hij heeft volgens mij geen mediatraining gehad, Heer Jezus. Had hij het momentum toch moeten pakken? Nee hoor. En hij ging de stad uit naar Betanië, naar het huis van de armen, waar hij de nacht doorbracht. Zijn grootste intocht wordt een aftocht. Zie Judas ertussen staan? Judas, de Judeër, die het idee had van, die wist, Jezus is de Messias, hij is de Zoon van de levende God, die deze Messias-verwachting helemaal had, Jezus die de macht over ging nemen. En wat ziet hier gebeuren? Jezus laat het voorbij gaan en hij trekt zich terug. Dat is lastig. Dat is voor alle discipelen trouwens lastig hoor. Niemand van de discipelen snapt hier iets van. Ze dachten van, ja maar waarom pakt hij het nou niet? En gaan we een stapje verder. Dan zie je iets bij Judas knappen. Moeten we even terug naar Johannes 12, hebben het al gelezen. Er begint iets te knappen bij Judas. Even terug naar Johannes 12 en dan kijken we ook even naar Matthäus 26. Hier zien we de directe aanleiding waarop uiteindelijk Judas de Heer Jezus zou gaan overleveren. Dat is die zalving in Betanië. Daar zitten we inmiddels 6 dagen voor het Pesachfeest. En op het moment dat ze die maaltijd gaan aanrichten, 5 dagen ervoor. We hebben al gelezen. Judas Iscariot, een van de leerlingen, vers 4. Degene die hem zou uitleveren vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht? Om het geld aan de armen te geven. En dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief, hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar, ze doet het voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Je leest in een ander Bijbelgedeelte wat hetzelfde thema heeft. Lees je dat dit voor Judas de aanleiding was om het bijltje er neer te gooien. Tenminste, zo zou je het kunnen zeggen. Misschien moet je het wel anders zien. Maar moeten we nog even naar gaan kijken. Matthäus 26 gaan we... slaan we nu even op. Matthäus 26. Daar vind je dezelfde geschiedenis. Jezus met kostbare olie gezalfd. Dan lees ik even vanaf vers 10. Jezus hoorde het. Dus precies hetzelfde verhaal. Jezus hoorde het en zei, waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. En nu knapt er iets bij Judas. Lees je in vers 14. Daarop, toen Judas dat had gehad, Judas die was al in Matthäus 21, hij was al teleurgesteld door de aftocht van Jezus. Maar goed, hij kwam weer terug in Jeruzalem de volgende dag. Maar nu gaat de Heer Jezus praten over zijn begrafenis. Dat gaat niet goed hoor. Dat gaat niet goed. Begrafenis. Hij moet koning worden. En tweede motief van Judas. 300 denariën. Zomaar over de toonbalk gesmeten. Dat is voor iemand die geen geld kan uitgeven. Is het natuurlijk een rampzalige gebeurtenis. En dan gaat de Heer Jezus nog goed praten ook. Met het oog op zijn begrafenis. Als hij nou had goed gepraat met het oog op zijn komende koningschap. Nou, daar kun je nog wat mee. Maar met het oog op zijn begrafenis. Twee dingen. En Judas knapt af. En op grond hiervan gaat hij. Daarop ging een van de 12 die met de naam Judas Iscariot naar de hoge priesters en zei. Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment, dus hij leverde het nog niet uit, maar hij sluit een deal. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren of om hem over te leveren. Nou, wat krijgt Judas? 30 zilverlingen. Hoeveel is dat? Nou, 4 denarii is 1 zilverling. Dus 30 zilverlingen is 120 denarii, oftewel 120 daglonen. Dus zeg maar, ja, 3,5, 4 maanden salaris. Dat krijgt hij. Dus ook nog steeds wel een aanzienlijk bedrag. Oké, dus dit ja, hierop knapt er iets bij Judas. En we hebben twee motieven nu gezien voor zijn daad. Het ene motief zou je kunnen noemen geldzucht. Hij kon dat gewoon niet aan. Het tweede motief is, ja, Jezus maakt zijn verwachting niet waar. Zijn verwachting om koning te worden maakt hij niet waar. Maar dat tweede motief, daar komen we zo meteen nog even op terug. Nu zijn we inmiddels aangekomen, we zitten vlak voor de kruisiging bij het laatste avondmaal. Gaan we weer even zo meteen wat lezen met elkaar. Uit Matthäus 26. Vanaf vers 20. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. En onder het eten zei hij tegen hen, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. En ook hier weer correct vertaald. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet, Heer? Kennelijk, Judas was een prima beheerder van de kar, was een vertrouwenswaardig figuur. Niemand twijfelde ook maar een ogenblik aan Judas. Niemand wees gelijk naar hem van, oh ja, nou, dat zal Judas wel zijn dan. Nou, helemaal niet. Nou, Judas was een van de 12. Dit bedroefde hen zeer en de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet, Heer? Hij antwoordde, hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren, ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde, jij zegt het. Zegt Judas, hier kondigt Jezus aan wie hem zal uitleveren en het is Judas. Maar dan nog heeft lang niet iedereen dat door. De meesten hebben het nog helemaal niet door. Nou, als je dat even een klein stukje verder. Marcus, dat wil ik even lezen, hetzelfde gedeelte. Marcus 14. En daar kom ik er zo even op terug. Marcus 14 vanaf vers 17. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de 12. En terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus, ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd, vroegen een van hen aan hem, ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen, het is één van jullie 12 die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt, het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Nou, dit vers wil ik eventjes bij stilstaan, want dit vers is is in de beeldvorming rond Judas uit en ten teuren uitgemeten. He, zie je wel, Judas heeft een ongelofelijke, is verdoemd. Het was zelfs voor Judas beter geweest dat hij nooit geboren was. Ja, één ding waar je geen invloed in hebt, is je eigen geboorte. En als je zo'n keiharde tekst zegt van Judas, was beter voor jou geweest als je nooit geboren was. Dan kunnen we verder wel ophouden. He, om nog iets positiefs, een poging te wagen iets positiefs over Judas te zeggen. Dit is een letterlijke vertaling van dat vers. Markus 14 vers 21 staat hetzelfde vers als Matthäus 26. Dus dit is een letterlijke vertaling van... Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Wat staat er nou letterlijk in het Nederlands? Ik zal het in het Engels niet al te veel even kunnen lezen. Wat er in het Engels staat. Letterlijk in het Nederlands staat dit. De zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de zoon des mensen overgegeven wordt. Het ware voortreffelijk voor hem zo die mens niet geboren was. Moet u even goed opletten. Want hier klinkt wat in door. Er staat twee keer hem. Ziet u dat? De zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. En in het tweede vers staat er nog een keer hem. Het ware voortreffelijk voor hem, zo die mens niet geboren was. Twee keer hem. Op wie slaat het eerste hem? Nou, het is geen woordspelletje hoor, maar we gaan even goed kijken wat hier staat. Het eerste hem, de zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, slaat op de Heer Jezus. Ziet u dat? Dus het tweede hem slaat ook op de Heer Jezus. Want het is hetzelfde zinsverband. Dan gaan we kijken naar die mens. De zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door wie de zoon des mensen overgegeven wordt. Wie is die mens? Dat is Judas. Want door Judas wordt de Heer Jezus overgeleverd. Het ware voortreffelijk voor hem, zo die mens niet geboren was. Dus die mens, Judas. Nou, lees ik het even met een iets andere klemtoon en dan snapt u wat ik bedoel. De zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door wie de zoon des mensen overgegeven wordt. Het ware voortreffelijker voor hem, zo die mens niet geboren was. Ziet u dat? Sommigen nog niet helemaal. Dus voor wie was het nou beter geweest dat Judas niet geboren was? Het was voor hem beter geweest als Judas niet geboren was. Maar wie is hem? Dat is de Heer Jezus. Dus vanuit het tekstverband, als je het letterlijk leest, dan kom je tot een hele andere interpretatie als die de NBV-vertaling kiest. Want die kiest de interpretatie, het was voor Judas beter geweest als hij niet geboren was. Nee, dat staat hier niet. Er staat, het was voor hem, voor de Heer Jezus, beter geweest als Judas niet geboren was. Hoezo dan? Nou, het was voor Judas veel beter geweest om geboren te worden. Denk ik, want ik denk dat het nog Pasen voor hem wordt. Ja? Nou, dan kun je maar beter wel geboren zijn. Want dan maak je paasfeest mee. Maar het was voor de Heer Jezus op dat moment beter als Judas niet geboren was. Moet je je eens voorstellen, staat ook bij. Even kijken. Pakken we nog even de NBV-vertaling erbij. Er staat, wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Wee de mens. En het woordje wee, wat daar staat, dat kan een soort oordeelsaankondiging zijn. Het hoeft helemaal niet. Het is ook een soort uitroep, een soort van beklaging. Jezus beklaagt het lot van Judas. Jezus, want Judas is zijn vriend. Hij heeft heel intiem 3 jaar met hem opgetrokken. En Jezus beklaagt als het ware, want hij weet wat Judas te wachten staat. Hij weet waar Judas doorheen gaat. Judas heeft zelf geen flauw benul waar hij mee bezig is. Maar Jezus weet al precies waar Judas doorheen gaat. Hij weet al dat Judas hem zal gaan overleveren. Hij weet al wat een gruwelijk einde Judas daarna zal wachten. En hij beklaagt Judas. Het is als het ware een liefdes... Dus deze uitspraak van Jezus is geen doem op Judas. Het is een uitspraak van vol liefde en ontferming voor Judas. Want hij gunt hem dat niet. Dat Judas die rol moet gaan vervullen. Dat gunt hij hem niet. Hij beklaagt zich over Judas. En het maakt zijn lijden ook zwaar. Want hij wordt niet uitgeleverd door een of andere heiden. Of door een Romein. Of door een of andere ongelovige. Hij wordt uitgeleverd notabene door een van zijn intimen. En dat maakt hem weerloos. Dus een laatste liefdesverklaring. Een uitspraak die vol zit van ontferming. Wij hebben ervan gemaakt een uitspraak waarin het doem op Judas wordt gelegd. Bestaat er helemaal niet. Dan Matteüs 26 gaat het verder. We hebben al gelezen in het begin dat even kijken waar dat ook alweer stond. Dat de duivel in Judas voer. Dat is een ander motief om de Heer Jezus over te leveren. In Johannes 13 hebben we dat al gelezen. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. En de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Dus als je het hebt over de motieven van Judas, hebben we nu een paar te pakken. Geldzucht. Een gebroken verwachting. Een gespannen verwachting. Maar hij komt niet uit die verwachting. En een derde motief, en misschien zat nog het allerdiepste motief. De duivel voer in hem. Er staat ergens anders, de Satan voer in hem. Dus niet zomaar een ondergeschikt demoontje. Nee, dat is het grondpersoneel. Nee, de duivel zelf, de tegenstander zelf, voer in Judas. Het werd een ultieme confrontatie tussen Jezus aan de ene kant en Judas, maar de duivel die in hem was gevaren, aan de andere kant. Het lijkt een beetje op die verzoeking in de woestijn. Alleen nu gebruikt de duivel Judas. En waar gaat het dan op uitlopen? Matteüs 26, vers 47. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. We zitten nu midden in Gethsemane. Eén van de 12. In gezelschap van een grote met zwaarden en knuppels bewapende bende die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader, hebben ze hier vertaald, we laten het nu maar even staan, een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Maar twee punten zijn hier even bijzonder integrerend, namelijk de kus en de begroeting. En als het hier om verraad zou gaan, zijn die beide volstrekt overbodig. Hij had ook Jezus gewoon kunnen aanwijzen van, joh, die is het. Die achter een boom blijven staan. Misschien hebben die kus en die begroeting wel een andere functie gehad. Misschien was het wel, ik zeg hierbij misschien, want dat is gis. Misschien was het wel een laatste wanhoopdaad van Judas om iets anders te bereiken. Misschien heeft hij gedacht van weet je wat ik ga doen? Ik ga de Heer Jezus provoceren. Hij heeft gesproken over zijn begrafenis. Hij laat het afweten. Als er een intocht is, maakt hij er een aftocht van. Hij gaat geld over de balk heen smijten. Allemaal motieven die in het hoofd van Judas zaten. En dan komt de duivel er ook nog bij. Die gaan het allemaal mixen. En misschien heeft Judas wel gedacht van, weet je wat ik doe? Ik zorg ervoor dat Jezus zich wel moet openbaren als Messias. Ik zet hem voor het blok. Ik zet hem voor het blok. Dus als dat zo is, en er is nog een ander vers die dat wat onderstreept, die waarschijnlijkheid iets groter maakt, dat gaan we zo met elkaar lezen. Als dat zo is, dan is het ook volkomen logisch. Want Judas had niet gebroken met de Heer Jezus. Nee, hij wilde hem juist, als het ware, dwingen tevoorschijn te komen als Messias. En als dat inderdaad het motief was van Judas, dan is het toch volkomen logisch dat hij Jezus een kus geeft en een begroet met Rabbi. Trouwens, die begroeting met Rabbi is al een provocatie, hè? Want wat had de Heer Jezus eerder gezegd, toen mensen hem Rabbi noemden? Toen had hij gezegd, wat noemt u mijn Rabbi? Wat roemt u mijn meester? Er is er maar één meester en dat is God. Dus Judas die zegt als het ware van, Rabbi! Kom nou tevoorschijn! En de Heer Jezus, die ondanks dat hij weet wat er hierna zou gaan gebeuren, er komt geen vuur uit zijn mond of zo, of hij spreekt geen oordeel uit, maar hij zegt, vink. En dan staat er hier, ben je daarvoor gekomen? Nee. Dat is mooi, maar dat is ook een interpretatie. Er staat, vriend, waartoe ben je gekomen? Nee, hier is het al ingevuld. Nee, vriend, waartoe ben je gekomen? Waarom ben je hier? Nou, Judas had het misschien wel uit willen schreeuwen. Nou, en door chaos schudden van, word nou eens Messias! Laat niet met je zollen! Laat eens zien wie je bent! Nee? Maar wat gebeurt er? In plaats van dat de Heer Jezus kleur bekent, even vanuit Judas geredeneerd, en zich nu zegt van ja, maar ik ben het, en de leiding gaat nemen, gebeurt dat helemaal niet. Jezus die wordt veroordeeld. Even nog een klein stukje terug. Nou, u ziet wel, hè, want ik ben al bijna een uur aan het praten, dat je met Judas niet eenmaal, dat je niet zo snel uitgepraat raakt over Judas. Dat heeft u al gemerkt. En maar ik maak het toch nog even af als u het goed vindt, want dan hebben we het verhaal af. Je ziet in Matthäus, even de bladzijde omslaan. De Heer Jezus wordt verhoord. En Petrus verloochent de Heer Jezus. Alle discipelen trouwens laten de Heer Jezus in de steek. Dus Judas wel als eerste, maar zeker niet als laatste. Jezus staat er op een gegeven moment helemaal alleen voor, Goede Vrijdag. En dan probeert het Sanhedrin, probeert Jezus veroordeeld te krijgen. Want ja, de officiële Joodse raad, het Sanhedrin, moet wel een gegronde aanklacht hebben. Anders kunnen ze hem niet veroordelen. En het lukt niet. Ze krijgen hem niet goed veroordeeld. Er komen allerlei beschuldigingen, maar het is allemaal kwatsch. Het heeft geen grond. En dan neemt de hoge priester, als het dan echt mis dreigt te lopen, neemt de hoge priester in Matthäus 26 zelf het woord. Vers 62. De hoge priester, Matthäus 26, vers 62. De hoge priester stond op en vroeg hem, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar Jezus bleef zwijgen. Namelijk, ja, die getuigen die sneden geen houten, ze konden niet veroordelen. En de hoge priester zei, laatste actie van de hoge priester, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Hoe wist hij dat? Hoe wist die hoge priester dat? Wie had hem dat verteld? We hebben al eerder gelezen in Matthäus 16, dat de Heer Jezus, die van zichzelf, waarvan Petrus zei, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Er was verder niemand in Israël die dit zei. Geen van de mensen, ook niet de priesters, ook niet de hoge priesters. Hoe konden ze dit weten? Hoe kon die hoge priester dit weten? Nou, te brengen in de top van het geestelijke establishment. Hoe kon hij dat weten? Wie had er net een deal gesloten met de top van het geestelijke establishment? Judas. Hoe zal die hoge priester nou aan deze informatie gekomen zijn? Nou, het lijkt me dan duidelijk. Judas had uit de school geklapt. Judas had dat de hoge priester verteld. Misschien wel met de intentie van, nou, als je hem daarmee confronteert, van u bent de Messias, u bent de Zoon van de levende God, dan moet hij wel ja zeggen. Daar kan hij niet onderuit. Daar kan hij zijn mond niet langer houden. En dat klopt, dat klopt. De hoge priester zegt het onder eedzwering. En ja, dan moet de Heer Jezus al kleur bekennen. En dat doet hij dan ook. Vers 64. Jezus antwoordde. Het is ook voor het eerst dat hij wat zegt, hè, tijdens het hele proces. Jezus antwoordde. U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. En dan is hij veroordeeld. Want hij heeft zichzelf de zoon van de levende God genoemd en de Messias. En dat zie je ook aan de reactie. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en riep uit, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met uw eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoordden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Dus Judas had de Heer Jezus zo ver geprovoceerd dat hij zichzelf had verklaard als Messias, zoon van de levende God. Maar in tegenstelling tot wat Judas nu had verwacht, liet Jezus zich veroordelen. Hij pakte de macht niet, maar hij liet zich veroordelen. Hij liet het over zich heen komen. En dat had Judas niet verwacht. Moet u maar eens lezen. Matthäus 27, derde vers. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Kennelijk was dat niet de bedoeling van zijn actie. Het was niet zijn bedoeling dat Jezus veroordeeld zou worden en ter dood gebracht. Het was juist de bedoeling dat Jezus kleur zou bekennen en Messias zou worden. En de Romeinen het land uit zou schoppen. Dat was de bedoeling. Dat was de ultieme provocatie. Maar Jezus was ter dood veroordeeld. En toen kreeg hij berouw. Misschien begon hij toen wel in te zien dat het toch anders zou lopen. Misschien kreeg hij toen die klik al die Maria al eerder had. Hij kreeg berouw, hij bracht de 30 zilverlingen naar de hoge priesters en de oudsten terug en zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Moet je eens voorstellen, Judas krijgt berouw. Petrus, die bang voor zijn eigen hachie, verloochende Jezus 3 keer. Misschien ging dat nog wat dieper als wat Judas had gedaan. Want Judas was niet bang voor zijn eigen hachie. Judas die wilde Jezus provoceren. Maar Petrus had ook berouw. Maar tegen wie liep Petrus aan? Die liep tegen de Heer Jezus aan. En die keek hem in zijn ogen. En die zei, Judas, of Petrus, heb je me echt lief? Ja, Heer. En die liep in de liefdevolle armen van Jezus. Tegen wie liep Judas aan? Met zijn berouw. Die liep aan tegen de keiharde armen van de overpriesters en van de schriftgeleerden. Die hem niet liefdevol omarmden of zeiden van joh, nee, keihard, koud, kil. Zie dat zelf maar op te lossen. Bekijk het maar. We hebben geen boodschap aan. En die ogen dreven hem de nacht in. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. En de hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar, we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. En na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia, en ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Wonderlijk hoor. De akker van de pottenbakker wordt ermee betaald. Er zit een heel verhaal aan vast. Laten we nu even zitten. Trouwens, in vers 9, zo ging in vervulling wat door de profeet Jeremia gezegd is. Jan Geert wees mij erop. Die zei, joh Wim, weet je dat het helemaal niet staat in Jeremia? Dit staat niet in Jeremia. Je mag heel Jeremia op nalezen, maar deze uitspraak vind je niet terug in het boek Jeremia. Apart, hè? Maar wat zou daar nou achter kunnen zitten? Augustinus die denkt dat Matthäus hier uit zijn hoofd citeert. En Matthäus vergist zich. Ja, vergissing is menselijk. Dat denkt Augustinus. Ja, misschien heeft hij gelijk, ik weet het niet. Maar een andere uitleg is, die vind ik ook wel heel toepasselijk, zeker als je kijkt naar het Joodse denken. Een andere uitspraak is, ja, maar er staat hier, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Dus er staat niet dat je het terugvindt in de geschreven boekrol van Jeremia. Nee, dat is een ander verhaal. Het staat niet zoals geschreven staat in Jeremia. Het staat er namelijk niet in geschreven. Maar het is wel iets, en dat kun je wel terugvinden in het Jodendom, wat bij de mondelinge overlevering hoort en wat gesproken is door Jeremia. Dus ja, als je het zo simpel neemt zoals het staat, heb je geen probleem. Het is dus gezegd door Jeremia, maar het staat niet in het boek Jeremia. Nou, oké. Okay. Die zilverstukken, daar komen we misschien zo nog even op terug. Nou, laat ik niet op alles terugkomen, want we zitten al aan onze uur. Dus ik kom daar niet meer op terug. Als u een vraag over stelt, dan beantwoord ik hem graag. Judas, type van het Joodse volk. Judas is op verschillende manieren een type van het hele Joodse volk. Even een paar lijnen. Judas levert Jezus over om te worden gekruisigd. Later doet het volk dat nog eens over. En die zeggen, kruisigt hem, kruisigt hem. Wat is de reactie van de Heer Jezus trouwens ten opzichte van het volk? Waar dus ook Judas bij hoort. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat zijn de laatste woorden als het gaat wat Jezus tegen het volk zegt, tegen Juda zegt. En daar hoort Judas natuurlijk ook bij. Judas komt om en zijn land wordt een woestenij. Dit geldt voor Judas, maar ook enkele tientallen jaren later voor het hele Joodse volk. Het Joodse volk, het land van het Joodse volk, de Joden zijn velen letterlijk, maar omgekomen, hun land is een woestenij geworden tot aan de vorige eeuw aan toe, notabene. Door Judas zijn bloedprijs, hebben we net gelezen, werd er ruimte gemaakt voor de vreemdeling, voor de niet-Jood. Moet u eens kijken, er werd een stukje grond mee gekocht, de akker van de pottenbakker, en die diende vanaf toen als begraafplaats voor de vreemdelingen, letterlijk voor de niet-Joden. Dus die prijs die Judas kreeg, zijn bloedprijs, werd gebruikt om ruimte te bieden aan de niet-Joden. Nou, wat is nou de hele heilshistorie in een notendop? Het Joodse volk maakt ruimte voor de heidenen, maakt ruimte voor de niet-Joden. Dat is het geheimenis waar Paulus het over heeft in Romeinen 9 tot en met 11. Dus ook dit is weer getypeerd in Judas. Nog een laatste typering, we zijn niet uitgeput, er zijn er meer te noemen, maar nu even genoeg. Een laatste typering, Judas was geroepen als beheerder van de kas, was hij geroepen om de rijkdom door te geven aan de behoeftigen. Zo was ook het Joodse volk geroepen om de rijkdom die zij hadden ontvangen door te geven aan de behoeftigen, namelijk degenen die zonder het licht van de Torah zaten, die dus in die zin heel arm waren. He, dus zo is Judas in allerlei manieren is hij een type van het Joodse volk. Judas zijn lot. Handelingen 2. Heeft Petrus het woord. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. In vers 23 vind je Gods timing en menselijke timing, gecombineerd in één vers. Ziet u dat? Wat was Gods timing? Gods timing was dat Jezus overeenkomstig Gods bedoeling, volgens zijn raad, volgens zijn plan en zijn voorkennis, is uitgeleverd. Maar u hebt hem door heidenen laten kruisigen en doden. Dus hier heb je Gods plan en de menselijke daden. En die sluiten naadloos in elkaar aan. Zijn daarom die menselijke daden, ben je daarom niet verantwoordelijk voor wat je doet? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk ben je wel verantwoordelijk. Maar God is de eindverantwoordelijke, die heeft de regie in handen. Hij heeft die regie nooit uit handen gegeven. Ook hier niet, of misschien wel juist hier niet. Handelingen 3, gaat het nog een stap verder. Volksgenoten, zegt Petrus, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld. Evenals uw leiders. Onwetendheid. Zoals ook Judas ten diepste uit onwetendheid handelde. We hebben met elkaar al een aantal aanwijzingen voor bekeken. Wil ik daarna Judas vrijpleiten? Nee hoor, hij was verantwoordelijk voor wat hij deed. Notabene, hij heeft de consequentie daarvan aan den lijve letterlijk ondervonden. Zo'n gruwelijke dood wens je niemand toe. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Hier zie je weer menselijk handelen, goddelijke timing, wonderlijk. Je zou bijna denken dat God de regie had. Dat zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u dan af van uw huidige leven. Keer terug tot God om vergeving te krijgen van uw zonde. Dus ook Judas hoort bij dat onwetend zijn. En nu zijn we volgens mij bij de laatste dia gekomen. Nee, de ene laatste. Jezus in controle heb ik deze genoemd. Kon Judas of wie dan ook er wel voor zorgen dat Jezus zou worden overgeleverd? Kon dat eigenlijk wel? Nee, dat kon eigenlijk helemaal niet. Moet u eens luisteren wat de Heer Jezus daar zelf over zegt. Dat denk je wel dat je dat kunt. En Judas dacht wel dat hij dat kon. Maar moet eens lezen, Johannes 10. Wat de Heer Jezus over zichzelf zegt. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef. Omdat ik mijn leven geef. Om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Judas niet. Pilatus niet. Het Joodse volk niet. De Romeinen niet. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Dus Judas speelt een rol. En het is echt geen frisse rol. Daar wil ik niks van goed praten. Judas speelt een rol. Maar Jezus is zelf in controle. Jezus is zelf in controle. Als laatste, ik noem het maar eindgoed, algoed. Dit is echt een paastekst. Romeinen 5. En daar kun je kortom, zoals de overtreding van Judas, laat ik hem eens even noemen, van één mens, het was Adam, vooruit hebben we het dan weer voor Judas. En zelfs dan was het alleen die overtreding van Judas. En toen heeft geleid dat alle mensen werden veroordeeld. Nou, daar heeft die overtreding van Adam toe geleid. Zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo ook Judas. En zo ook wij, want ik denk niet dat we zoveel beter zijn dan Judas. We hebben geprobeerd de Bijbel eerlijk te lezen. En zo af en toe denk ik van, oeps, dit lijkt wel erg veel op mij. Alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. En dan wordt het ook Pasen voor Judas. En dan zijn we hard toe aan een kopje koffie, denk ik. En dan mag u na de pauze maar nog heel wat vragen stellen. Peter wil denk ik nog even iets zeggen, klopt dat?
Ja.
Ik dacht het wel.